Gemeente, de schriftlezing vindt u in Johannes 14 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Johannes 14, de eerste 17 versen. En in Johannes 14, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf en niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde zondag 8 uit de Heidelbergse catechismus. En we willen deze zondag samen lezen. Zondag 8 uit het leerboek van de kerk. Daar luidt vraag 24. Hoe worden deze artikelen, en dat zijn de 12 artikelen, of de apostolische geloofsbelijdenis, gedeeld in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover zondag 8. Gemeente, in deze zondag gaat het over het ware geloof in de 3 enige God. En we staan daar in de eerste plaats bij stil als fundament. Het geloof in de drie-enige God als fundament. In de tweede plaats als geheimenis. En in de derde plaats als troost. Het ware geloof in de drie-enige God als fundament, als geheimenis en als troost. Gemeente, vorige week zondagavond kregen we antwoord op een zeer belangrijke vraag. Een vraag waar ons leven, het eeuwige leven, van afhangt. Wat is een waar geloof? En we hoorden eerst wat het niet is. Want er is veel geloof wat het ware geloof niet is. We spraken over een historisch geloof, een wondergeloof, een tijdgeloof. Allemaal te kort voor de eeuwigheid. Maar we hoorden ook wat het wel is, een waar geloof. Een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het gaat daarbij ook om een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Geliefden, hebt u het in de afgelopen dagen na die zondag mogen nazeggen? Door de werking van de Heilige Geest niet alleen anderen, maar ook mij. Zonder dit zaligmakende geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder dit geloof kunnen we God hier beneden niet eren en ook straks hier boven niet. En als u of jij dat ware geloof mist, smeek de Heere daarom. Pleit maar op de beloften van de doop. In het uur van onze doop heeft de Heere beloofd ons alles te willen schenken wat nodig is. En vraag ook maar naar ontvangen genade. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, is de inhoud van het ware geloof. En dat is samengevat in de 12 artikelen. De 12 artikelen die we doorgaans in de tweede dienst lezen als geloofsbelijdenis, die zijn zeer waarschijnlijk ontstaan in de tweede eeuw na Christus uit een korte doopbelijdenis. Als heidenen onderwijs kregen, als catechumenen, belijdeniscategezanten, dan werd gevraagd, wat is de inhoud van uw geloof? En dan moesten ze antwoorden, ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. En daarna werden ze gedoopt. Als heidenen waren ze niet als kind gedoopt. En dan klonken die woorden, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Gemeente, in vraag en antwoord 24 komt de indeling van deze artikelen aan de orde. De vraag luidt, hoe worden deze artikelen, deze 12 artikelen gedeeld, ingedeeld? En misschien dat een jongen of meisje nu zou zeggen, ja, dat is toch duidelijk, in 12 artikelen. Want zo heten ze, de apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen. En er zijn mensen die gedacht hebben of die nog denken, Ieder artikel is bedacht door een discipel. Want er waren 12 discipelen, die hebben allemaal zo'n artikel bedacht. En zo zijn die 12 artikelen ontstaan. Nou, die gedachte klopt niet. De catechismus die antwoordt als het gaat over die indeling in 3 delen. Het gaat over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En hiermee wordt gewezen op het fundament van het ware geloof. Dat is het eerste. Het ware geloof in de drie enige God als fundament. Want geliefden, onze zaligheid is ervan afhankelijk. Onze zaligheid staat of valt met de belijdenis van de drie eenheid. Met het kennen van de drie enige God. Ik kom wel eens mensen tegen en die zeggen, ja, die drie eenheid, is dat nu echt zo belangrijk? Het gaat toch om het geloof in de Heer Jezus Christus. Het gaat toch dat je met de ogen van het geloof op Hem mag zien, zoals vanmorgen klonk, zie de mens, dat je nu in Hem je zaligheid mag vinden. Te midden van je verlorenheid, je doenwaardigheid, dat je mag zien op dat Lam Gods, dat je in Hem mag geloven. Naar Hem mag vluchten, tot Hem de toevlucht mag nemen. Is dat nu zo belangrijk, dat het geloof in de drie enige God? Gemeente, we hebben die lange geloofsbelijdenis van Athanasius gelezen. Heel bewust. En deze bisschop van Alexandrië in de 4e eeuw, die zegt heel treffend, zo iemand dit geloof niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder enige twijfel verloren gaan. Dit is het algemeen geloof. Het welk indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Nou, zegt iemand, dat is heel wat. Als er Jehovah-getuigen aan de deur staan, en ik denk dat ze bij een ieder van ons wel eens langskomen, dan durf ik niet zomaar te zeggen dat die mensen verloren gaan. Want ze geloven niet in de drie enige God. Ik kom daar zo nog wat uitgebreider op terug. In de arbeid van de drie personen gemeente ligt het fundament van de zaligheid begrepen. En wie dit fundament ondergraaft, wie bijvoorbeeld zegt, ja, die drie eenheid, daar geloof ik niet in. Natuurlijk, ik geloof wel in God de Vader en dat de Heer Jezus ook God was, maar de Heilige Geest, is dat dan ook een goddelijke persoon? Als je daaraan twijfelt, als je daar niet in gelooft, dan wordt het fundament van de zaligheid ondergraafd. En dan stort het gebouw van de zaligheid in. In de gereformeerde kerkstaat van Genève was in de dagen van Calvijn geen plaats voor lasteraars van de drie eenheid. Zulke mensen die moesten de stad verlaten. Het gaat immers om God de Vader en zijn eeuwige raad die hij op aarde volbrengt. Het gaat om God de Zoon die het grote werk tot verlossing van zondaren op zich heeft genomen en die het ook alleen volbrengen kon, omdat hij God was. En het gaat om God de Heilige Geest, die door zijn goddelijke macht een dode zondaar levend maakt. Gemeente, als de Heilige Geest geen God zou zijn, geen goddelijk persoon, Hoe zou hij dan ons harde hart kunnen verbreken? Hoe zou hij ons dan van dood levend kunnen maken? Dat zou niet kunnen. Daarom moet de Heilige Geest ook waarachtig God zijn. Zondag 8 staat in het tweede gedeelte van de catechismus van des mensen verlossing. De verlossing waarvan de Vader de bron, de Zoon de bewerker en de Geest de toepasser is. Wat we nodig hebben tot onze zaligheid, geliefden, is de bevindelijke kennis van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing en van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Is het u opgevallen hoe persoonlijk de catechismus is? In antwoord 24. Er wordt gesproken over God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De kennis van de Schepper, de Verlosser en de Heiligmaker is noodzakelijk. De schepping is het werk van de Vader. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nee, de aarde is niet door een oerknal ontstaan, niet via de evolutie. God heeft hemel en aarde geschapen. Dat wil niet zeggen dat de Zoon en de Heilige Geest daar niet aan hebben meegewerkt. Want door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en de Geest God zweefde op de wateren. Maar het eigenlijke, het speciale werk van de Vader is de schepping. En zie, het was zeer goed. Maar door de zondeval is dat helaas niet zo gebleven. Want het schepsel in Adam, wij allen, het schepsel heeft zijn schepper de rug toegekeerd. Als een verloren zoon hebben de Vader verlaten. God de Vader en onze schepping. Dat is het eerste deel van die 12 artikelen. Jonge vrienden, denk aan je schepper. Zo zegt Salomo het ook. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Hier heeft je geschapen. Hij zorgt voor je, hij heeft recht op je leven. Is hij door het geloof werkelijk je vader, zoals die verloren zoon weer terugkeert tot de Vader en het zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Oh, wat werd hij hartelijk ontvangen. Zijn vader die liep op die verloren zoon toe. Het specifieke werk van de Zoon is de verlossing. Dat is het tweede deel van die 12 artikelen. Van eeuwigheid af heeft hij dat op zich genomen om verloren mensen te verlossen. Om zijn kerk zalig te maken. In die vrederaad heeft hij het beloofd aan de Vader: ik kom, o God, om uw wil te doen. En in de volheid destijds is hij gekomen en heeft het uitgevoerd. Maar die verlossing die gaat niet buiten de Vader en de Heilige Geest om. Want de Vader heeft zijn Zoon ertoe aangesteld. En de Heilige Geest heeft hem ervoor bekwaam gemaakt. Dus de verlossing is het werk van de drie-enige God. Maar in het bijzonder van God de Zoon. Geliefden, wat een eeuwig wonder dat er verlossing is. We leven in de lijdenstijd en we staan erbij stil. Bij de prijs die hij betaald heeft. Gods eigen Zoon. Om zondaren te verlossen, wat het hem gekost heeft om zondaren zalig te maken. mag u erin delen. In dat werk van de verlossing door de Zoon, dat is als we hem kennen. Dan mogen we delen in al zijn weldaden. En dan dat laatste, het werk van de Heilige Geest. Dat is de heiligmaking. Natuurlijk, er zouden nog veel dingen te zeggen zijn over de Heilige Geest. En dat geldt ook over het werk van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is te toepassen. Maar met name is hij de heiligmaker. Maar daarvan zijn de Vader en de Zoon niet uitgesloten, want Christus is tot heiligheid gegeven. Maar het is het werk van de Heilige Geest om Christus gestalte te geven in het hart van een zondaar. Om ervoor te zorgen dat een kind van God heilig gaat leven. Geliefden, kennen we God de Vader als onze schepper, God de Zoon als onze verlosser en God de Heilige Geest als onze heiligmaker. Dat is het fundament van het ware geloof. Het geloof in de drie enige God. Maar dat is ook een geheimenis. En dat is het tweede. We geloven dat God een drie enige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. God is één, enig in zijn wezen. Er zijn geen drie goden. Zo hebben we gehoord in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat druist helemaal tegen Gods ene wezen in als we zeggen dat er drie goden zijn. Nee, God is niet op te splitsen of in drie stukken te knippen. Deze God is driemaal God. Het is niet 1 plus 1 plus 1, dat is 3. Rekenkundig kunnen we dan beter zeggen, het is 1 keer 1 keer 1 en dat blijft 1. Hij is driemaal God, ons ten goede. Het zijn wel drie personen, maar één in wezen. Heel het christelijk geloof rust op deze belijdenis. En onderscheidt zich van alle andere godsdiensten. Het christendom, het geloof in de drie enige God. Ja, komen niet tegen bij de andere godsdiensten. Drie en toch één. Eén en toch drie. Gemeente, wie kan dat begrijpen? Ik niet. Je denkt erover na en ook in de afgelopen week heb ik daar best diep over nagedacht. En ik moet zeggen, het is een geheimenis. Een mysterie. Het gaat ons verstand te boven. Als het vanavond gaat over de drie enige God. We kunnen dit niet begrijpen. Vaak wordt geprobeerd om het met een voorbeeld uit te leggen hoe dat nu zit met de drie eenheid. Maar niet één voorbeeld is eigenlijk geschikt om dat geheimenis uit te leggen. Sommigen gebruiken het beeld van een driehoek. Drie zijden van één voorwerp. Zo bestaat God uit drie personen, mooi bedacht, maar we hebben er niet zoveel aan. God is niet te vergelijken met een wiskundig figuur. Iemand anders heeft wel eens het voorbeeld van de Nederlandse vlag genoemd. Drie kleuren, één vlag. Ik vind het duidelijkste voorbeeld nog altijd te vinden bij Augustinus. Deze kerkvader die heeft gezegd, de drie eenheid komt op zekere hoogte hierin uit. Er is een vuur, en waar vuur is, is licht. En waar vuur en licht is, is ook warmte. Die drie dingen die zijn niet van elkaar los te maken. Licht is er niet zonder vuur en warmte evenmin. En warmte en licht zijn er weer niet zonder vuur. Ach gemeente, ook dit beeld schiet eigenlijk tekort. Weet u, als we willen proberen om de leer van de drie-eenheid te begrijpen, dan, ja, dan willen we als het ware kijken in de zon. Ik weet niet wie dat wel eens gedaan heeft. Echt in de zon gekeken. Kun je beter niet doen. Dan raak je verblind. Dan zie je een tijdje niks meer. Dat is niet goed voor je ogen. Om zo met je blote ogen in de zon te kijken. We kunnen door het licht van de zon zien, maar direct met het blote oog in de felle middagzon kijken is eigenlijk niet mogelijk. Kijk, zo is er met eerbied gesproken, ook met God. God is als het ware als de zon. En we weten dat deze zon er is en door hem weten we allerlei dingen vanuit zijn woord, maar deze zon zelf aanschouwen en begrijpen, dat is, ja, dat is onmogelijk voor ons. God is groot, zegt Gods woord. De drie-eenheid is een geheimenis. Niet te begrijpen. En daarom is die leer van de drie-eenheid, daarom wordt hij voortdurend aangevallen. Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op aarde waren het de Sadduceeën die weigerden te geloven in het bestaan van de Heilige Geest en daarmee de drie-eenheid loochenden. In de dagen van Augustinus en Athanasius was het een zekere Arius die niet geloofde in het bestaan van de drie-eenheid. Hij zei, Christus is niet de Zoon van God. Hij is het eerst geschapen schepsel. En als u goed geluisterd hebt of meegelezen hebt met de geloofsbelijdenis van Athanasius, ja, dan wordt de drie-eenheid uitvoerig beleden en dan komt dit ook aan de orde. De Joden geloven ook niet in Christus als de Zoon van God. Ook in onze tijd zijn er mensen die er niet in geloven, zoals bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen. Ze geloven alleen in God de Vader en in de Heer Jezus, maar die zien ze niet als God, maar een bijzonder mens. En de Heilige Geest is voor hen een onpersoonlijke kracht of straling. En ik zeg het wel eens als Jehovah getuigen aan de deur komen. Vroeger ging ik uitgebreid met hen in gesprek, maar tegenwoordig vraag ik eerst of dat ze in willen stemmen met deze belijdenis. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. Ik geloof in een drie-enige God. Als ze daarmee instemmen, dan wil ik verder praten. Nou, u begrijpt wel, dan haken ze snel af. Ze proberen dan nog wel op een andere manier het gesprek gaande te houden. Maar dit is het fundament. Ook al is het een geheimenis. Ook al kan ik het niet begrijpen. Eén God, drie personen. Het is het fundament van onze zaligheid. Maar niet alleen buiten de kerk, ook binnen de kerk komen we mensen tegen, ja, die hier hun vragen bij hebben als het gaat om de drie-eenheid. Is de Heilige Geest ook een goddelijk persoon? En Christus, is hij dan ook God? Gemeente, u voelt waar deze leer wordt tot op de dag van vandaag ook door de moderne theologie aangevallen. Maar hiermee verdwijnt het fundament van onze zaligheid. Mensen die niet in de drie eenheid geloven, die zeggen dat het een uitvinding van mensen is. Want het woord komen we in de Bijbel niet tegen. En dat klopt. Dat woord drie eenheid of drie enige God komen nergens in de Bijbel tegen. En ze zeggen ook de vroeg-christelijke kerk heeft deze leer niet gekend. Ze is pas later in de kerk ingevoerd. Maar heel opmerkelijk is dat onze oudste geloofsbelijdenis een belijdenis is van deze drie personen. De apostolische geloofsbelijdenis, ik zei al, die komt uit de eerste eeuwen. Daarin horen we al de belijdenis van de drie enige God. En nou komt het woord zelf niet in de schrift voor, de drie eenheid. De zaak zelf komt wel degelijk in de schrift voor. In vraag en antwoord 25 wordt het geheimenis van de drie eenheid aan de orde gesteld. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Waar komt de drie eenheid vandaan? Er is toch maar één God. Staat er niet geschreven, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. De geloofsbelijdenis van de Joden, het Shema Yisrael. Dat ene goddelijke wezen kan toch niet in drieën uiteenvallen? Gaat de catechismus dit dan uitleggen? Nee, gemeente, want het is niet uit te leggen. Op deze vraag volgt geen sluitend bewijs. Het antwoord luidt omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Jonge vrienden, durf je ook zo'n antwoord te geven? Als ze bijvoorbeeld aan je vragen, waarom geloof je in de schepping en niet in de evolutie? Zeg je dan ook zoals het hier staat in de catechismus, omdat het in de Bijbel staat. En alles wat daarin staat, geloof ik dat God hemel en aarde geschapen heeft. De catechismus die zegt, het staat zo in de Bijbel. God heeft zich zo geopenbaard. De schrift spreekt ons van een drie enige God. Ook al komt dat woord niet als drie enige God naar voren. Er wordt gesproken in de Bijbel over God in het meervoud. Eigenlijk de godsnaam Elohim, dat is een naam met een meervoudsvorm. Dat woordje im achter Elohim, dat duidt op een meervoud. Maar wat lezen we in Genesis daarnaast bij de schepping? Laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat zegt God. Ja, tegen wie? Tegen de Zoon en tegen de Heilige Geest. En bij de torenbouw van Babel lezen we, laat ons nedervaren om de werken van de mensenkinderen te bezien. We zien ook plaatsen waar de naam Heere of Jehovah, Yahweh, zich nadrukkelijk van Heere onderscheidt. Daarin onderscheidt de persoon van de Vader zich van de persoon van de Zoon. David die zegt in Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En dan staat Heere met hoofdletters, Yahweh. En het andere woord Heere met kleine letters. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. De Vader heeft tot de Zoon gesproken. Geloofde Abraham ook in de drie eenheid, dominee? Hij geloofde zeker in de drie enige God. Want God sprak tot hem. En hij heeft Christus van verre gezien, geloofd en omhelst. En dat wist hij door de Heilige Geest. Kijk, die Heilige Geest is er niet pas met Pinksteren bijgekomen. Toen is die in rijke mate uitgestort. Maar die was er al vanaf het begin, ja, vanaf de eeuwigheid. In het Nieuwe Testament zien we de drie personen genoemd bij de doop van de Heere Jezus. Wanneer de Heere Jezus wordt gedoopt in de Jordaan, kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel, spreekt God de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Johannes die wilde de Heere Jezus eerst niet dopen. Mij is nodig van u gedoopt te worden, maar de Heere Jezus hield aan en Johannes die doopte hem. De Zoon die wordt gedoopt. En als die stem dan uit de hemel van de Vader klinkt, dan komt er een duif op het hoofd van de Heere Jezus neer. Teken van de Heilige Geest. Ook in Johannes 14, onze schriftlezing, wordt gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als de Zoon van God aan zijn discipelen zendingsbevel geeft, zegt hij, ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de naam van de drie enige God worden we gedoopt. En zijn naam gaat in de zegen mee aan het eind van de kerkdienst. En ook in de brieven van Paulus en van Johannes lezen we over de drie eenheid. Drie zijn er die getuigen. Gemeente, de catechismus belijdt met de kerk van alle tijden en plaats het geheimenis van de drie enige God. Niet door mensen bedacht. Maar God zelf heeft zich alzo in zijn woord geopenbaard. En de drie onderscheiden personen zijn de enige, waarachtige en eeuwige God. De enige. De waarachtige. De God die boven alles staat. En de eeuwige God. Eén in wezen, drie in personen. Wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Gemeente, het is een geheimenis. Het is het fundament van het geloof. Maar het is niet te bevatten, de drie eenheid. Het is een geheimenis. Maar het is ook, en dat is het laatste, waarbij we willen stilstaan als troost. Dat er een drie enige God is, dat is nu de troost voor de kerk. Voor een ieder die in hem gelooft. We zagen al, het is de catechismus. En niet om te doen op de leer van de drie eenheid te bewijzen. Wie zou het kunnen? Natuurlijk, we kunnen teksten aanhalen. En ik heb dat wel eens gedaan in een gesprek met Jehovah getuigen. In het begin wordt gesproken over ons. En ik heb ook die geschiedenis aangehaald, herinner ik me nu, van Thomas. Dat Thomas beleidt, als de Heer Jezus dan voor de tweede keer naar zijn opstanding komt en Hij zegt tegen Thomas, voel maar. Dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God. En daarmee geeft hij ook aan dat, ja, dat de Heere Jezus God is. Waarachtig God. Het gaat de catechismus niet om het bewijs, maar om de troost ervan. Dat kan ook niet anders. Want de catechismus is een troostboek. En wat is nu de troost van de leer van de drie-eenheid? Wel gemeente, als God niet een drie-enig God was, hoe zou hij dan een zoon kunnen hebben die hij in de wereld zou kunnen zenden als verlosser? De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ook onze God zijn. En als er geen Heilige Geest zou zijn, hoe zou dan het werk van de Zoon kunnen worden toegepast aan het hart? O, als we deze God mogen leren kennen, dan geeft dat alleen ware troost. Van een verre God die verder geen verbinding met ons heeft, ontvangen we geen troost. En daarom deze God die wil onze God zijn. We hebben dat ook gezongen, want deze God is onze God. Ik weet niet hoe we het meegezongen hebben. Ik hoop door genade, door de werking van de Heilige Geest, met mond en hart. Deze God is onze God. Gemeente, hier gaat het over de drie-enige God. En we zeiden al, die zijn niet te scheiden, wel te onderscheiden. En we noemden al iets over het werk van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. En verderop in de catechismus wordt dat ook verder uitgewerkt. We leren de Vader kennen in zijn schepping. Hij heeft ons goed geschapen. Maar wij zijn diep gevallen. Deze liefhebbende Vader is onze rechter geworden. Hij haat en straft de zonde. We gaan inleven als de Heilige Geest werkt, dat we zijn gramschap dubbelwaardig zijn. Wat is het dan een troost, als we uit de schriften mogen horen, dat deze God om Christus wil, onze genadige Vader wil zijn. En we gaan ook iets leren van de beminnelijkheid, van de liefde van de Heere Jezus. In zijn verlossingswerk, in zijn offerande voor zondaar. Hij is onze verlossing. En wie plant het geloof, wie schenkt het geloof in het hart van een zondaar? Zodat hij zichzelf gaat zien in al zijn goddeloosheid en schuld voor God. Wie drijft zondaren tot Christus, dat doet God, de Heilige Geest. Hij is de toepasser. En als wij geen handen hebben om te grijpen, geen voeten om te gaan, is het de Heilige Geest die dat alles schenkt. O, wat een troost, dat er een God is die ons heilig maakt. De Heilige Geest. Die de weerstand breekt. Die wegbrandt wat dagelijks riekt naar eigenzinnigheid en zelfzucht. De werken des vleeses moeten gekruisigd worden. Dat doet de Heilige Geest. Opdat we de werken van de Geest gaan doen. De vrucht van de Geest gaan dragen. Vergevingsgezind, zelfverloochenend, verdraagzaam, nederig, zachtmoedig. Gemeente, beseffen we dat we het werk van de Vader, het werk van de Zoon, het werk van de Heilige Geest nodig hebben. Om getroost te leven en om zalig te kunnen sterven. Kennen we iets van het werk van de Vader, van zijn verkiezing. Het werk van de Zoon, van zijn verlossing. Het werk van de Heilige Geest, dat toepassende werk, dat je mag gaan zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij. Ja, zegt iemand, dominee, het is vanavond wel moeilijk als het gaat om de drie-eenheid. Ik kan het zo moeilijk begrijpen. Weet je, Luther was blij dat hij zoveel dingen niet begrijpen kon. En waarom? Iemand die zegt, dat is jammer, want ik wil het graag begrijpen. Maar Luther die was er blij om dat hij zoveel dingen niet begrijpen kon. Want, zei die, dan blijft er zoveel te aanbidden over. Wat wij niet begrijpen, nog doorgronden kunnen, dat moeten we als een geheimenis leren aanbidden. De drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, als fundament, als geheimenis, maar ook als troost. Want omdat God een drie-enige God is, kunnen verloren zondaren zalig worden, gered worden, om eenmaal eeuwig te zingen. Hier al in beginsel, en zingt u al mee, straks volmaakt. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. O gemeente, heb toch geen rust. Eer dat u, jij en ik deze drie-enige God mogen kennen. Door het geloof. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 113. En daarvan het vierde vers van Psalm 113. Het vierde vers.